Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat daar verder volgt uit vers 1 van Psalm 32. Uit het heilig woord van de Heere lezen we vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 7. Maar eerst stellen we ons met elkaar, zoals eens Israël, onder de heilige wet van de Heere. En na de wetlezing zingen we vers 4 van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Vers 4 van Psalm 40, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is, Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de tijd vervuld werd dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit de lofzang van Maria en daarvan de eerste 3 versen. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blijden Heer, mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Vers 1 en ook vers 2 en 3 van de lofzang van Maria. Gemeente, We zijn bij de behandeling van de catechismus bezig met de 12 artikelen. Het eerste artikel was, jullie weten dat nog wel, jongens en meisjes. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Het tweede artikel was, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Daar ging het de vorige keer over. En nu is artikel 3 aan de beurt, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. En onze catechismus stelt daar in zondag 14 twee vragen over. Vraag 35 en vraag 36. We gaan die samen lezen met de antwoorden daarbij. Vraag 35. Wat is dat gezegd? Dat wil zeggen, wat betekent dat? Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria? Antwoord, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de Maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Je ziet in dit antwoord twee dingen. Als eerste het feit dat het echt zo gegaan en zo gebeurd is, dat de Heer Jezus, de Zoon van God, echt de menselijke natuur heeft aangenomen. En als tweede zie je ook het doel daarvan, want er staat, opdat hij ons, mensen, gelijk zou worden, uitgenomen de zonde. Dus het feit en het doel, dat staat in antwoord 35. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dit antwoord gaat dus over het nut. Het voordeel zou je kunnen zeggen van het mens worden van de Zoon van God. Het thema van de catechismespreek is vanmorgen het mens worden van de Zoon van God. We letten daarbij op drie dingen die ik genoemd heb. Ten eerste het feit. Ten tweede het doel. En ten derde het nut. Als eerste gaat het dus over het feit van het mens worden van de Zoon van God. Over hem gaat het. Over de eeuwige Zoon van God, die zoals hier staat, waarachtig en eeuwig God is en blijft. De catechismus zegt, vergis u nou niet. Laat er geen vergissing mogelijk zijn. Hij, de Zoon van God, hij is en bleef wat hij was, de eeuwige God. En hij werd, destijds in Bethlehem, hij werd wat hij van tevoren niet was, mens. Hij, de eeuwige God, hij bond zich aan de tijd, hij bond zich aan het stof, hij nam de menselijke natuur aan. Hij wilde als een mens op deze wereld, op deze aarde geboren worden. Waar, jongens en meisjes, waar is de Heer Jezus destijds geboren? In Bethlehem, zoals het is voorgelezen uit Lucas 2. Je kent die bekende teksten wel. Misschien wel omdat je ze wel eens opgezegd hebt of op moet zeggen rond de kerstdagen. Misschien leer je ze nog een keer als je groter bent. Daar staat: en het geschiedde als zij daar in Bethlehem waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, dat zij een kindje zou krijgen. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat, niet overheen lezen, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Maar, zeg je, als er een kindje verwacht wordt, dan is toch alles klaar. Dan is toch alles geregeld. Je verwacht een kindje, dus dan heb je toch alle babyspullen klaar liggen. Je hebt luiers, flessen, een wieg. Ja, dat is waar. Dus als je dit leest, wat ik net voorgelezen heb, en als je dat echt tot je laat doordringen, dan schrik je. Je zegt: is dat echt waar? Ja, het is echt waar. Voor dit kind was er geen plek. De eeuwige Zoon van God in de hemel wilde geboren worden op de aarde als mens, maar voor hem was er geen plaats. Voor hem was er geen plek. Wij mensen wilden hem niet. Wij wilden hem niet ontvangen. Zijn wieg, waar stond die? In een paleis? Nee, zijn wieg was een kribbe. Dat was het begin. En zijn troon, waar stond die dan? Op Golgotha. Zijn troon was een kruis. Dat was het einde. De apostel Johannes zegt daarvan: hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen, die hebben hem niet aangenomen. Er is als het ware gezegd: u bent niet welkom bij ons. Je zegt: maar als je niet welkom bent, dan kom je toch gewoon niet. Ja, zo gaat dat bij ons. En dat is dan ook het wonder van wat er hier staat. En wat de catechismus uitgedrukt heeft met dat ene woordje: aangenomen. De Zoon van God heeft het mens zijn aangenomen. Wat kunnen wij, en ook jullie jongens en meisjes, wat kunnen wij nooit zeggen? Je kunt voor je geboorte niet zeggen: ik wil geboren worden. Nee, je wordt geboren. Daar kun je niets aan doen. Dat merk je pas later. Maar van de Zoon van God staat het anders. Hij, die van eeuwigheid al God was, hij deed het zelf. Hij neemt, dat is iets actiefs, hij neemt de menselijke natuur aan. Niemand dringt hem die op. Niemand verplicht hem daartoe. Hij kiest daar zelf voor. Heel bewust. Heel vrijwillig. Het is zijn wil. Het is zijn keuze om mens te worden. Om onze menselijke natuur aan te nemen. Maar, niet vergeten hoor. Daarachter, en dat zien we op het eerste gezicht niet zo goed, daarachter zien we het werk van de Vader, die zij zo niet verliest of kwijtraakt, dat is iets passiefs, maar die zijn zoon overgeeft. Dat is dus iets actiefs, iets heel bewust. Zoals Paulus dat later schrijft in Romeinen 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Heel bewust. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Wat een onbegrijpelijke liefde van de Vader. Dat hij zijn enige, dat hij zijn enige geliefde zoon overgaf. Overgaf tot in de dood. Voor dat soort mensen van wie God en van wie geld. Zij hebben hem niet aangenomen. Ja, pas toen hebben we hem aangenomen. Toen wij door zijn liefde overmeesterd werden. Het is heel bewust het werk van de Vader geweest om zijn zoon over te geven. Het is ook heel bewust het werk van de zoon geweest om te komen als mens om zichzelf. En je hoort, dat is ook iets actiefs, om zichzelf te vernederen. Het overkwam hem niet. Hij deed dat. Hij deed wat beschreven staat in Filippenzen 2. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht, dat is van een knecht, van een slaaf. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Behalve dan wat betreft de zonde. De Heere Jezus, zouden wij zeggen, kiest ervoor om mens te worden. Het is een daad, een stap, een beslissing van oneindige liefde. Want hij weet, de Heere weet toch immers alles. Hij weet dat als hij geboren zal worden in Bethlehem, hij een leven binnentreedt van lijden, van pijn, van verdriet. En uiteindelijk zelfs van de kruisdood. Eén lange lijdensweg. Maar wonder van de liefde van de zoon. Hij zocht die lijdensweg. Hij heeft er nooit één moment spijt van gehad dat hij dat gedaan heeft. Want hij wist waarvoor hij het deed. Hij wist ook voor wie hij dat deed. En voor wie deed hij dat dan? Voor zijn Vader in de hemel. En ook voor zijn volk, dat hij vrij zou kopen met de prijs van zijn bloed. Toen jullie geboren werden, jongens en meisjes, toen wist je nog niet wat er komen zou. Dat weet je niet. Dat blijkt pas later. Maar hij, de Heer Jezus, hij wist het wel. Dit leven dat ik nu binnentreed in Bethlehem, dit leven zal een leven zijn van ellende, lijden, verdriet, pijn, straks zelfs van sterven aan het kruis. En wanneer is dat lijden begonnen? Dat lijden, dat begon al in Bethlehem. Daarom is kerst helemaal geen schattig feest. Over kerst hangt al de schaduw van Goede Vrijdag. Voor hem was helemaal geen plaats. Vind je dat dan een mooi feest? Dat er voor hem geen plek is? Wij wilden hem niet. Kerst is geen schattig feest. Maar tegelijk schittert kerst wel van Gods eenzijdige liefde en genade. Het schittert boven de kribbe. En later schittert het ook boven het kruis op Golgotha. Van deze eenzijdige liefde van God de Vader. Die als het ware uit een geopende hemel zegt. Deze, dit kind in de kribbe. Deze middelaar aan het kruis. Deze is mijn geliefde zoon. Zie, mijn knecht hoort hem. En kerst en Golgotha schitteren beide ook van de zondaarsliefde van Christus, die zich zo diep liet vernederen, tot in de kribbe van Bethlehem, tot in de dood van het kruis. O, hoor toch, verloren zondaar. U vroeg niet om hem. U verwachtte hem niet. U heeft hem niet aangenomen. U heeft hem niet gewild. Maar desondanks wilde hij komen. Hij kwam in een diepe vernedering voor het soort van mensen zoals u en ik zijn. O wonder van goddelijke liefde en barmhartigheid. Kom, verwonder u. Groter wonder heeft er in deze wereld nooit plaats gehad. Hij heeft, zo zegt de catechismus, de ware menselijke natuur aangenomen. Het zijn moeilijke woorden. Maar het betekent, jongens en meisjes, het betekent dat de Heer Jezus echt mens geworden is. Echt mens, zoals wij ook echt mens zijn. Het was geen schijn. Het was geen droom. Het was niet alsof hij een mens was. Maar hij was echt mens. Als je in de kribbe had kunnen kijken, dan had je dat gezien. Een echt klein babytje. Dat sliep. Dat wakker werd. Dat verschoond moest worden. Dat huilde als het honger had. Dat dronk bij zijn moeder. En dat daarna weer verder sliep. Later was hij een echte peuter. Dat ronddrentelde in het huis. Dat zijn eerste woordjes brabbelde. Dat leerde lopen en leerde praten. Weer later was hij een echt jongetje. Dat leerde lezen. En misschien ook leerde timmeren bij zijn vader Jozef in de werkplaats. Een echte jongen die blij was, speelde, lachte en ook huilde. En later, toen hij ouder werd, was hij een echte man, een echte mens. Niets van het menselijke leven was hem vreemd. Hij wist, en dat zullen we straks nog meer zien, hij wist wat verdriet was. Hij wist wat zorg was, wat pijn was, wat eenzaamheid was. Hij had honger en dorst. De Heer Jezus, die huilde ook. Hij kon ook blij zijn. Maar het valt op dat als de Bijbel daarover schrijft, hoe anders de Heer Jezus was dan wij, sommige mensen zijn. Van dat moment staat in Lucas 10 opgeschreven. Te dier uren verheugde zich Jezus. Hij was dus heel erg blij. Verheugde zich Jezus in de geest en zei, ik dank u, Vader. Hij was echt heel blij, maar zijn blijdschap die was op God gericht. En zo was de mens Jezus Christus in alle dingen gericht op God. Zoals het was voor de zonde in het paradijs, toen Adam in alles nog gericht was op God. Toen hij steeds dacht aan de eer van God. De Heer Jezus was echt mens, maar zonder zonde en gericht op zijn Vader. Maar zeg je, wie was dan zijn vader? En wie was zijn moeder? Als de Heer Jezus zegt, ik dank u, Vader, Heere in de hemel en op de aarde. Wie was dan zijn vader? En wie was zijn moeder? Eerst maar even dat laatste. De catechismus zegt dat hij de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria aangenomen heeft. Dus, en dat wist je eigenlijk al, Maria was de naam van zijn moeder. Maria, waarschijnlijk een meisje van een jaar of 15, 16 of 17, raakte in verwachting. Zij werd zwanger en beviel van haar kindje. En ze noemde dat kindje naar het woord van de engel, Jezus. Zo moest hij heten, want de engel die had het gezegd, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het valt wel op dat de catechismus haar maagd Maria noemt. Trouwens, had Jesaja dat ook niet al gezegd? Misschien ken je ook die tekst wel, jongens en meisjes, van het opzeggen voor het kerstfeest. Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een zoon baren, en zijn naam Immanuel heten, God met ons. Een maagd, dat wil zeggen een meisje, in dit geval van een jaar of 15, 16 of 17. Een meisje dat geen gemeenschap gehad heeft met een jongen of man, maar toch was in verwachting. Maria, zij was de moeder van de Heer Jezus. Maar, zeg je, wie was dan de vader van de Heer Jezus? Ik dank u, Vader in de hemel. Zo hoorden we net uit Lucas 10. Dus zijn vader, dat was God, de Vader in de hemel. Maar, zeg je, op de aarde dan, had hij geen echte vader hier op aarde? Vader Jozef? Ja, ongetwijfeld noemde hij Jozef papa of vader. Maar tegelijk was het toch anders. Maar je kunt als mama toch geen kindje in de buik krijgen zonder dat er een papa, zonder dat er een man of jongen is? Nee, dat kan ook niet. Maar dat laat zien dat er hier iets heel bijzonders gebeurd is. Hier is een heel groot wonder gebeurd. Er zijn heel veel mensen die dat niet meer geloven. Ze zeggen, je bent gek als je dat nog gelooft. Dat geloof je toch niet, dat een maagd zwanger kan worden? Maar jongens en meisjes, de Bijbel vertelt het ons. En dus geloven we wat de Heere zegt. En trouwens, zou God in de hemel, die al het leven gemaakt en geschapen heeft, zou hij dat niet kunnen? Wat, zeg je? Nou, dat een maagd, dat een meisje zwanger kan worden zonder jongen of man, maar door het werk van de Heilige Geest. Zoals de engel dat ook tegen Jozef had gezegd. Want hetgeen dat haar ontvangen is, dat is, nee, niet uit jou, Jozef, ook niet uit een andere man. Maar hetgeen dat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Het is God, de Heilige Geest. Zo zegt de Bijbel het en zo geloven wij het ook. Die het nieuwe leven in de buik van Maria heeft geschapen. Heeft geschonken van de eerste dag van zijn ontvangenis af. We zeggen nu, vanaf zijn conceptie, zondeloos leven is er in de buik van de jonge moeder Maria gelegd. Door het wonderenwerk van God de Heilige Geest. En dat zondeloze, dat is het enige verschil met ons. Verder was hij gewoon een baby. Gewoon een jongen. Gewoon een man. Gewoon een mens. Dat wilde hij ook. En daar had zijn vader in de hemel die hem stuurde ook een doel mee. En dat is ons tweede punt. Het doel van het mens worden van de Zoon van God. Er staat in antwoord 35, opdat hij ook het ware zaad David zou zijn, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen, dat is dus behalve wat betreft de zonde. Met dat de Zoon van God mens werd op de aarde, werd vervuld wat eeuwenlang al geprofeteerd was. In het paradijs ging het al over het vrouwenzaad. Dat wil zeggen over het kind van de vrouw. Over het kind van de moeder. En later ging het over het zaad van David. Over Davids zoon, die eeuwig zou zitten op de troon. Zoals ook Jesaja dat geprofeteerd heeft. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Jesaja 11. Dat wil zeggen, hij, de Messias, hij is het ware zaad van David. Hij zal komen op Gods tijd. Maar wat heeft de duivel al niet gedaan om dat te voorkomen? Eeuwenlang heeft de duivel geprobeerd om de komst van de Heer Jezus te voorkomen. Om die te blokkeren. Om ervoor te zorgen dat het niet en dat het nooit gebeuren zou. Misschien kunnen jullie jongens en meisjes daar wel wat voorbeelden bij bedenken. Wat denk je bijvoorbeeld van het volk Israël in het land Gozen? Als ik, denkt de duivel, als ik alle jongetjes nu laat verdrinken in de Nijl, dan zal de Heer Jezus wel nooit meer geboren kunnen worden. En wat denk je van het volk Israël in de woestijn? Amalek valt het aan. Nu zal ik heel het volk van Israël laten uitroeien, denkt de duivel. En dan zal die grote zoon van David nooit meer geboren kunnen worden. En wat denk je van de kindermoord in Bethlehem door koning Herodes? Toen dacht de duivel, als ik nu alle kinderen, alle jongetjes laat doden, dan zal ongetwijfeld ook het kindje Jezus gedood worden. Het lijkt, als je de geschiedenis terugkijkt, zo vaak langs de rand van de afgrond te zijn gegaan. Maar toch, God vervult altijd zijn beloften. En dus is die grote zoon van David uiteindelijk toch geboren in Bethlehem. Zijn broeders in alles gelijk staat er. Hij is in alles precies hetzelfde als ons. Behalve één uitzondering. Uitgenomen de zonde. Dat is een directe aanhaling uit de Bijbel. Als je in je Bijbeltje kijkt, jongens en meisjes, dan zie je onderaan de antwoorden van de catechismus altijd in het klein allerlei Bijbelteksten staan. Daaraan zie je ook dat de catechismus niet zomaar een verzinsel is van dominees en van theologen, maar dat alles echt uit de Bijbel komt. Het is eigenlijk één grote samenvatting van wat er in de Bijbel staat. Dit staat er bijvoorbeeld in Hebreeën 2, vers 17. Waarom hij, dat is Christus, waarom hij in alles de broederen gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en een getrouwe hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Hij moest zijn broeders, en daar gaat het nu om, in alles gelijk worden. Zijn broeders. Wat een wonderlijke uitdrukking eigenlijk. Wie zijn dat? Nou, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd in Matthäus 12. Want zo wie de wil van mijn Vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus Christus voor zijn kinderen, voor de oprecht gelovigen en voor Gods uitverkoren kinderen die nog geboren moesten worden, dat hij voor hen echt mens moest worden. Een tijdje geleden ging het daarover in zondag 6. Toen was de vraag, waarom moest hij een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? Het antwoord luidde toen, dat wanneer de mens gezondigd had, het niet eerlijk zou zijn, als ook niet de mens zou moeten lijden, sterven en betalen. Maar hier gaat het eigenlijk om iets anders, om iets nieuws. Welk doel had God nu voor ogen? Met het mens worden van de Zoon van God. Er staat nog een andere tekst bij die kleine lettertjes onderaan het antwoord. Hebreeën 4 vers 15. En daar staat: want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, hoewel zonder zonde. Dus, in het mens worden van de Zoon van God ligt er heel veel troost voor al Gods kinderen. In alles wat ons overkomt, bij alles wat er gebeurd is en nog gebeurt in ons leven, bij dat alles kan Hij, zegt de apostel, meevoelen en meelijden. Want Hij weet wat het is om ook mens te zijn. Hebben zijn kinderen pijn? Wij weten dat Hij nog veel meer pijn geleden heeft. Worden wij verzocht door de verleidingen van de duivel en door de machten van de duisternis? Worden wij bestreden in ons geloof? Wij weten tot onze troost dat hem de duivel nog veel meer op de hielen gezeten heeft. En zijn wij in verdriet? Zijn wij in rouw omdat geliefden gestorven zijn? We weten dat de Heer Jezus ook gehuild heeft aan het graf van Lazarus. Hij kent dat verdriet van rouw, van leegte en van gemis. Lijden wij verdrukking in ons werk, in ons gezin of in de kerk? O, wij weten dat de Heer Jezus Christus nog veel meer veracht en verdrukt is geweest. En wat geeft dat ons in tegenspoed, in kruis, in aanvechting en in verzoeking, een troost en moed? Hij noemt zijn kinderen, hij noemt ons broeders. Je voelt hoe dichtbij, hoe vertrouwelijk dat klinkt. Hij noemt ons broeders en zusters, want hij kent ons lijden, onze pijn, onze tranen. Wij hebben geen verlosser, geen zaligmaker die eindeloos ver van ons afstaat. Hij is niet onbereikbaar, niet ontoegankelijk en onbekend met onze zorgen en met ons verdriet. Nee, wij hebben een zaligmaker die alles, die echt alles van ons weet. En wat is dat een troost? Als de schrijver van de Hebreeënbrief daaraan denkt, dan schrijft hij: laat ons dan, om die reden, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Juist daarom, omdat Christus, hoewel zonder zonde, ons in alle dingen van ons mens zijn gelijk geworden is, juist daarom mogen we met vrijmoedigheid, mogen we onbeschroomd onze knieën buigen en zeggen en geloven in alle omstandigheden van het leven: Heere, U weet toch alle dingen. U ziet het immers. U kent het toch. U weet er toch van, Heere, want U aanschouwt de moeite en het verdriet. U kent het toch, Heere Jezus Christus, opdat wij het in Uw hand geven zouden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. We gaan daar samen eerst van zingen, voor we verder gaan met het derde punt uit Psalm 10 en daarvan het zevende vers. Waarom ontrooft de lasteraar Gods eer? Wat vlijt hij zich dat God het niet aanschouwt? Gij ziet het toch, waarheen hij zich ook keert, want gij merkt op de moeite, smart en rouw, opdat men het u in handen geven zou. Op u verlaat zich de arme, Wat zou hij vrezen? Gij immers bent een trouwe hulp der wezen. Vers 7 van Psalm 10. Het ging vanmorgen eerst over het feit van het mens worden van de Zoon van God. Daarna ging het over het doel daarvan. En nu, als derde nog, het nut van het mens worden van de Zoon van God. Want wat heeft een kind van God er nu aan? Dat de Zoon van God mens geworden is? Welk voordeel hebben Gods kinderen daarvan? Dat is vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat Hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Hij werd heilig, zonder zonde, ontvangen uit de buik van Maria. Zo werd hij gelegd in de kribbe van Bethlehem. Heilig, zonder zonde. En dat moest, dat was nodig. Dat is het drama van Kerst. En tegelijk is het ook het wonder van Kerst. Dat God, de eeuwige, zich neer gaat buigen over onze ellende en verlorenheid. Over die ellende die beschreven staat in antwoord 36. Dat ik, en dat is iets heel persoonlijks, dat ik in zonde ontvangen en geboren ben. Niet alleen boven het kruis van Golgotha staat er geschreven. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar datzelfde staat eigenlijk ten diepste ook geschreven boven de kribbe van Bethlehem. Ik in uw plaats. Voor u, mijn kind. Voor u ben ik in heiligheid ontvangen en geboren. Voor u die in zonde ontvangen en geboren bent. Met andere woorden, hier in de kribbe van Bethlehem, hier begint mijn eerste lijden. Hier begint ook mijn eerste verzoenende werk voor mijn kerk. Nee, niet pas over 30 jaar, als ik groot ben, als ik ga preken en wonderen ga verrichten en uiteindelijk ook zal gaan lijden en sterven. Maar hier, reeds in Bethlehem, bij mijn prilste begin, daar, waar het bij u, mijn kind, al fout ging, want u bent in zonde ontvangen en geboren, daar. En van daar af zal ik alles voor u doen, alles voor u overdoen, alles voor u nieuw maken. Omdat van ons geldt, want ik ben in zonde ontvangen en geboren, dat kan ik nooit meer overdoen. Maar Christus zegt tegen al zijn kinderen, ik zal het voor u doen. Ik zal het letterlijk overdoen. En ik heb het voor u overgedaan. Om uw schuld te bedekken voor Gods heilige oog. Ik bedek uw schuld en uw zonde vanaf het eerste moment met mijn heiligheid, zonder zonde. Ik bedek die met mijn volkomen onschuld. Ik leg als het ware een kleed over. Over uw onheiligheid en over uw zonde, waarin u ontvangen en geboren bent. Ja, jongens en meisjes, daar denk je niet aan, hè, als je staat aan een mooi wiegje. Misschien wel van je broertje of zusje, of van je neefje of nichtje. En als je daar zo naar kijkt, dan zeg je, prachtig, hè, zo'n klein kopje, zo'n mooi mutsje, fijne handjes, mooie haartjes, kleine oogjes. Hij of zij slaapt zo rustig. Je zegt, is dat wel waar? Het zal toch niet waar zijn? Zo'n kindje heeft toch nog geen zonde gedaan? Nee, dat klopt. Nog geen zonde gedaan. Maar de Bijbel zegt iets wat nog veel erger is. Vanaf het eerste moment, nog in de buik van moeder, ben je al zonde. Ik ben zonde. Jij bent zonde. Ja, ik doe ook veel zonde. Ontelbaar veel zelfs tegenover God. Maar wat nog veel erger is, ik ben zonde. Heb jij dat wel eens gezien, ouderen, voor God? Ik ben zonde. Omdat ik in zonde ontvangen en geboren ben. Ik ben zonde voor God. Heel mijn leven, mijn aard, mijn natuur, mijn karakter, het is alles doortrokken van zonde. U zegt, maar ik doe ook nog zoveel goede dingen. Zolang je geestelijke ogen gesloten zijn, dan denk je dat, dan zeg je dat. Totdat God met het ontdekkende licht van zijn genade in je hart gaat schijnen. Dan zeg je uiteindelijk zonder twijfel toch, ja Heere, wat ik ook doe, ik ben slecht, ik ben fout, ik ben zonde, zonde voor u, o heilige God in de hemel. En dat zeg je niet alleen aan het begin van je bekering, zeg. Maar dat zegt bijvoorbeeld ook Paulus, jaren na zijn bekering. Hij zegt dan nog steeds, wie verlost mij toch van dit lichaam van zonde en van dood? Romeinen 7. Wie? Wie doet dat? Er is er maar één die dat kan, die dat wil en die dat ook doet. Hij die op deze aarde kwam. En geboren werd in heiligheid, zonder zonde, om, zoals de catechismus dat ons zegt, om onze middelaar te zijn. Hoor je hoe persoonlijk en hoe dichtbij dat klinkt? Onze middelaar, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods heilig aangezicht bedekt. Door zijn mens worden heeft de Zoon van God een weg geopend. Die weg die begon niet in ons hart, maar die weg begon in de hemel. En die weg die eindigde in de kribbe. Die weg eindigde daarna ook aan het kruis. Een weg waarin de heilige, de zondeloze, zijn onschuld, zondeloosheid en heiligheid bewezen heeft. En hij past wat hij daarmee verdiende ook toe aan zondige en verloren harten. Als hij zijn smetteloos wit kleed legt over mijn zonde. Als hij dat legt over mijn schuld, over die zonde die er al was toen ik geboren werd, over mijn erfzonde en over het feit dat ik zonde ben. Want nogmaals gemeente, mijn natuur is verdorven. Of merkt u dat niet? Ziet u dat niet? Gelooft u dat niet? Als je dat gaat zien, als je dat gaat merken en geloven, dan wordt dit zo een onbegrijpelijk en naar waarde nooit te bezinnen wonder, dat de Vader, zijn liefste, zijn enige Zoon naar deze wereld stuurde, dat de Heilige Geest hem ontvangen liet worden in en geboren liet worden uit de buik van de maagd Maria, dat de Zoon van God als mens wilde komen om de schuld van mij, van al zijn kinderen, om die te vergeven, om die weg te nemen, om die te bedekken, zoals Psalm 32 dat zingt. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, wiens overtreding bedekt is, bedekt door het kleed van de heiligheid en van de zondeloosheid van Christus. Hij, de heilige, in plaats van mij, de onheilige. Hij, de zondeloze, in plaats van mij, de zondaar. Boven de kribbe van Bethlehem hangt de schaduw, de zwarte schaduw van mijn zondeschuld. Dat de Zoon van God moest komen, om te lijden en om te sterven. Dat hij moest komen in onze natuur, dat was mijn zondeschuld. Dat staat met inktzwarte letters geschreven boven de kribbe van Bethlehem. Maar dat hij kwam en dat hij wilde komen en boven dezelfde kribbe als het ware schreef, ik voor u, dat is genade. Dat is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Door hem, door Christus, is er voor verloren mensen, voor doodschuldige zondaars, weer een weg om vrede met God te krijgen. Door onze middelaar. En de grote vraag, gemeente, aan het einde van deze dienst is, is deze middelaar, is hij ook uw middelaar, die met zijn onschuld uw zonden voor Gods heilig aangezicht bedekt heeft? Is deze middelaar uw middelaar? Dat is een levensbelangrijke vraag waar u antwoord op geven moet. Nu, is deze zaligmaker uw persoonlijke zaligmaker, staat deze middelaar voor u, tussen jou? Staat deze middelaar voor u, voor jou, tussen de heilige God en u of jouw zondige hart? Tussen de vlekkeloos heilige God en dat hart dat niet alleen zonde gedaan heeft, maar dat zelfs in zonde ontvangen en geboren is? Heeft u dat al leren roepen? Zoon David, ontferm u over mij. En mag u het ook weten dat hij zich over u ontfermd heeft? Heeft hij ook al tegen u gezegd, uw zonden, die zijn u vergeven? Zijn uw zonden en onheiligheid? O, geef toch antwoord in uw hart tegenover de Heere. Zijn uw zonden en onheiligheid al bedekt door het kleed en de zondeloosheid van de heiligheid van deze middelaar, van de Zoon van God? Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, we mochten het aan het begin van deze dienst met elkaar zingen. Welgelijk zalig de mens, wiens zonde vergeven, wiens overtreding bedekt is. Heren, we hebben dat ook uit uw woord vanmorgen mogen horen. Dat die overtreding en dat die zonde in ons aller leven er is. Maar dat u het geeft, dat die zonde bedekt kan worden. Dat daar dat kleed overheen gelegd kan worden. Door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die dat kleed heeft geworven met zijn leven hier op aarde, met zijn lijden en sterven. Die zelfs in de diepste vernedering u gehoorzaam is geweest. Heren, als het vanmorgen zo in ons leven is, dat er bij ons wel onheiligheid is, dat er wel zonde is, maar dat dat kleed nog ontbreekt. Heren, doe ons dan vluchten tot hem die een volkomen middelaar is, die een volkomen heiligheid is. En die dat kleed ook nu nog legt op zonde en schuld. Heren, en als dat kleed er ligt, dan is de weg tot u toch open. Dan is de weg tot u hersteld. Dan is er vrede door zijn werk. Heren, geeft u dat te smaken, opdat uw lof en uw goedheid gezongen mag worden. We danken u voor het goede wat u ons gaf, dat we in deze dagen van Advent ook al zo mochten stilstaan bij dat grote helsfeit van de komst van uw Zoon in het vlees. Heren, wilt u het in onze harten brengen door uw Heilige Geest. We bidden u om uw zegen in het verdere van deze rustdag. Gedenkt u aan dominee Schipper als hij vanmiddag in onze gemeente hoopt voor te gaan. Geeft u hem ook bewaring, heren, dat hij hier komen mag en veilig thuis mag komen. Wilt u voor ons zorgen. We danken u voor uw zegeningen. Ook op deze rustdag hoort u ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen we nog uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Vers 1 van de lofzang van Zacharias. beëindigen we nu de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.